Merk op hoe eenvoudig het is. Het stormt. Het sneeuwt. De dag met licht is geweest. Avond weer donker. Ondanks die gewone dingen die doorgaan, blijft er een stilte. Blijft er die open ruimte zonder dat die wordt ingevuld. Het kan heel stil blijven. Blanco situatie, waarin de natuurlijke dingen wel gewoon een loop hebben, maar het is van een uiterste eenvoud. Daarin zit dus ook een hele diepe ontspanning. Dat is die openheid. Dan is er geen ik wil meer, geen ik denk, geen ik doe, maar blijft alles fundamenteel open. Zie je hoe eenvoudig het kan zijn? Oneindig eenvoudig. In die ontspanning, het bewustzijn is helemaal open. Zonder dat daar weer een spanning in zit van een specifieke aandacht. Het bewustzijn blijft open. Het gevoel. Helemaal open. Zonder een specifieke vormgeving. Alleen maar open. Er is geen centrum van een ego, van een ik, dat dingen claimt. Het is alleen maar open. Zo oneindig eenvoudig. Er is niemand die daar een invulling aan zou moeten geven. Wat moet je toevoegen aan de gewone dingen? De wind, de sneeuw, de dag, de nacht. Het ademen, zolang dat duurt. Het is toch perfect? Een uiterste eenvoud. Als er nog resten zijn van zo'n ik-centrum, van zo'n activiteitencentrum, laat het maar in die eenvoud oplossen. Die oorspronkelijke openheid is het dus goed. Volmaakt. zeer vereenvoudigd zit genoeg bewustzijn om in een vroeg stadium al de neigingen te doorzien die het zouden willen doorbreken. Wanneer je teruggekeerd bent tot die eenvoud, dan is er ook de helderheid. Het eerste gevoel wat zou kunnen leiden tot een doorbreking van die eenvoud, is dan meteen duidelijk. Het is een verschijnsel dat opkomt in die oorspronkelijke sfeer. Maar het is een verschijnsel. Het krijgt geen voeding. Je gaat je er niet mee verbinden door jezelf te beperken en daarin mee te gaan. Dus je doorziet het. En dat gevoelsverschijnsel verdwijnt weer. Het eerste denken, voordat dat nog een echt denken wordt. Je doorziet de neiging. En die neiging lost weer op in die ruimte. Zolang het leven doorgaat, is er ook de wereld van het leven. Maar het blijft uiterst eenvoudig. Er zit geen beperking in. Er zit geen scheiding in. Daarom is het ook probleemloos. Daarom is het ook spontaan. En het blijft oneindig eenvoudig. Als je dat ervaart, laat het zo dan maar voortbestaan. Veel is er dus niet over te zeggen. Ik weet niet of jullie nog wat dingen hebben. Dingen die toch nog verduidelijk moeten worden. Als je nog een grens ervaart, dan kun je het best op die grens zitten, ja. Ja.
Maar dan, als je alleen bent, vind ik dat moeilijk, omdat je dan pijn ervaart. Dus dan krijg je die mechanismes ervaar ik dan van, ja, dat je dus kan je denken van, nou, het is al genoeg, want het is niet aangenaam. Of dat je dan
nou, wanneer het gaat om die pijn, hè, want er zit blijkbaar iets wat niet is opgelost.
Nee, ik krijg nu nog een keel en dan begin ik al te schrikken.
Jawel, maar wanneer je intern bij jezelf blijft en je merkt dat je ergens op zo'n grens zit. Zo'n grens van het beperkte en het onbeperkte. Wanneer je daar een grens ervaart. Dan zit daar blijkbaar nog iets vast. Wanneer dat gepaard gaat met zo'n pijngevoel. Dan zul je werkelijk ook je moeten overgeven aan dat pijngevoel. Je zult er werkelijk je in moeten laten zakken. Want het is een bepaald iets wat je vasthoudt. Wanneer je daar blij blijft, dan merk je dat er allerlei beelden mee gepaard gaan. Dat er allerlei energieën in zitten die aanleiding geven tot beelden.
Nou, ik herken die beelden wel. Ik weet ook waar het allemaal mee te maken heeft. Dus ik zou zeggen, je hebt wel een mentaal inzicht.
Je zult dus intern er heel duidelijk in moeten laten zakken. Zodat het niet iets externs blijft, wat je ervaart, oh daar zit iets. En die beelden, oh die beelden zijn daar. En ik herken er iets van, op mentaal vlak weet je waar het vandaan komt. Maar je zult er helemaal als eerste persoon in moeten laten zakken, wil het zich helemaal kunnen laten uitwerken. Je zult namelijk daar dwars doorheen moeten komen in die oneindigheid die aan die vorming van het complex van gevoelens vooraf gaat. En dat kun je niet via een omweg doen. Bijvoorbeeld via het mentale. Ik zeg, nou ik snap het wel, want het werkt niet. Je zult er werkelijk doorheen moeten zakken.
Nou, ik merk iedere keer dat het is een agressie, zelfs haat. En dat mag dus niet.
Die haat, dat is een reactie. Dus dat is secundair. Daar zit het hem niet echt in. Het zit hem in die pijn.
Ja, dan ga ik maar, omdat ik niet agressief moet zijn, ga ik maar huilen. En dat laat ik dan huilen.
Je zult er werkelijk in dat huilen, zul je werkelijk helemaal in moeten laten zakken. Zonder dat er een stuk zelfbeklag in zit. Misschien in het begin even. Maar wanneer je er werkelijk in die pijn laat zakken, dan gaat het veranderen.
Nou, dat is het gekke dat ik denk, oh, dan ligt mijn lichaam te huilen. Dus ik ontsnap ergens.
Ja. Dus je zult werkelijk je in die pijn moeten laten zakken zonder het via een omweggetje proberen te omzeilen. Zelfs via dat huilen niet. Nee, ga er maar rustig in. Primair, op een primaire manier. Niet secundair, oh ja, het lichaam dat huilt en dat is misschien wel goed en zo. Het voelt ook nog een beetje goed, dat zelfbeklag, zelfmedelijden. Nee, je gaat in die pijn en je laat je daar zakken. En dan merk je dat het anders gaat worden. Dan ga je daar verder in laten zakken. En dan merk je dat het zich uit gaat werken, dat je terechtkomt in een sfeer voorafgaande aan die pijn. En dan lost die energie die daarin zit, die lost op.
Je zegt voorafgaand, maar het is toch ook in die pijn eigenlijk?
Jawel, maar je zult eerst in die pijn moeten en dan merk je dat het een heel andere situatie wordt. Dat het niet meer is een bepaalde blokkade die je vasthoudt. En omdat het minder prettig is, dat je die ook nog probeert te ontwijken. Je laat je erin zakken. En daardoorheen, oh ja, ineens. Die beperkende energie die gaat oplossen.
En hoe doe ik dat praktisch?
Door bij jezelf te raden te gaan, en wanneer je er op die grens zit en je voelt die pijn, om letterlijk maar jezelf in die sfeer van pijn maar te laten zakken. Net zoals je je laat zakken in een badkuip met warm water. Of de zee, je stapt erin.
Is er geen andere manier dan?
Niet echt.
En met yoga ook niet, in de oefeningen?
Dat kan gedeeltelijk, kan dat wel wat afvoeren. Maar wanneer het werkelijk diep zit, met pranayama kan er inderdaad wat van dat soort complexe kunde inderdaad gaan oplossen. Het enige, die pranayama oefeningen, die kan tot een bepaalde diepte komen om direct met die energieën te gaan werken, dat die energieën ook in beweging komen. Maar dan nog zal er een interne acceptatie moeten zijn.
En welke pranayama oefeningen vind jij daar goed voor?
Nou, dat zijn al die iets verdere, diepergaande pranayama oefeningen. Werkelijk met een klein beetje energetische druk werken. Dus alle banda's. Maar dan verder ook, nou, wat wij dan doen ook met die stevige buikademhaling, dat laag geademd wordt. Dat krijg je ook laag, dat daarin die energieën mee kunnen gaan werken. Maar ook daar hoor, het zal ook moeten worden geaccepteerd. Want anders dan blijft het direct gaan werken vanuit een ik die zegt van, oh, dat vind ik niet zo prettig. Maar met behulp van pranayama proberen om dat te laten oplossen. En tot op zekere hoogte, dan werkt dat ook wel zo. Maar je zult ook die inhoud werkelijk ook moeten accepteren. Dus je zult er ook werkelijk doorheen moeten gaan, in de zin zoals ik net zei.
Maar je kan het een klein beetje
helpen. Pranayama kan daar wat mee helpen in. Maar het hangt er ook helemaal vanaf hoe diep het zit, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat, wanneer het opkomt, vooral er op die grens, wanneer het opkomt, wees dan blij, want het is iets wat aan de oppervlakte komt. Terwijl het in het gewone leven heel gemakkelijk wordt afgedekt en weggeduwd en dan leef je er overheen. Maar het betekent wel een blijvende beperking. En dat uitzicht dan ook in allerlei dingen. In de zin zoals ik zei, je laat je er zelf in glijden. De afstand tussen jezelf en dat minder prettige gevoel, die afstand zal moeten verdwijnen. Dat betekent dat je ermee gaat samenvallen. Wanneer je werkelijk dat op die manier accepteert, wanneer je werkelijk zo gaat samenvallen met datgene wat je eerst niet zo prettig vindt, dan blijkt het op te lossen. Nee, het kan natuurlijk helemaal niet prettig zijn. Maar dat is dat punt om op die grens te blijven. Blijkbaar komt het dan al op. En dan is het niet meer zo afschrikwekkend als wanneer je dat in een veel vroegere fase vanuit het onbewuste al wegdringt.
Nee, dat misschien kan het eerst een tijdje slijten.
Ja, dat kan. Je went een beetje aan het gevoel wanneer het maar openhoudt. Wanneer het maar openhoudt.
Wanneer het duurt wat minder heet wordt.
Ja, wanneer je het maar openhoudt. Ik heb het toch ook wel vergeleken met de berg opgaan. Op een gegeven ogenblik, dan krijg je hoogtevrees. Misschien. En dan zeg je, nee, ik wil niet verder. Nou, blijf dan maar rustig zitten. En dan merk je dat wanneer je er een beetje aan overgeeft, dat nou, je zegt, oh nou, ik zit toch lekker, het is hier toch stevig. Dat het dan toch weer gemakkelijker wordt om dat te accepteren.
Maar het punt is, als ik verder van de grens blijf, dan ben ik eigenlijk heel goed gemeen. Ja, ik vraag voor iets, maar dat eigenlijk niet.
Het punt is, van neem je daar genoegen mee of niet?
Nee,
dus vroeg of later komt dat knagende gevoel als energie werkelijk ook meer aan oppervlakte. Ja, maar het enige is dus om werkelijk daar zo in te duiken dat de afstand verdwijnt.
Maar kan het ook zijn dat het, want ik heb soms wat ideeën met de beelden als dat het mijn leven eigenlijk helemaal niet is. Het helemaal niet van mij is.
Nee, maar voor zover het knaagt is het wel iets van je. Dus dan zul je het ook moeten accepteren, helemaal weer er doorheen. Lies?
Maar als je zeker met die pijn boven gaat, ja, dan is het ook blij. En dan stapje voor stapje krijg je weer pijn. En dan ga je weer boven. Als je kijkt naar al die jaren die je meegegaan met als gynaecoloog en je ook zat zo'n gevolg, is het natuurlijk heel veel pijn. Maar af en toe denk ik wel eens een keertje, wanneer houdt dat eens een keertje op?
Natuurlijk, het is helemaal afhankelijk van wat er allemaal zit, hoe diep het allemaal zit, dat kun je van tevoren niet zeggen. Okay. Alleen je kunt wel zeggen dat het eindig is. Het zijn dingen die zijn opgebouwd in het leven. Misschien in de vroege kinderfase. Maar het is ergens opgedaan. Geleerd. Met een reactie daarbij. En het is ergens vast gaan zitten. Het zijn eindige formaties, brokstukken energie. Het enige is, wanneer je al hebt gemerkt hoe dat werkt, dat er al veel verdwenen is, is het enige om in diezelfde richting door te gaan, want dat is de enige weg. En dan is het inderdaad soms een zaak van wat langere adem, dat kan blijken. Maar je weet, oh ja, deze richting uit, dat is de weg voor het werkelijke oplossen. Want wanneer ik dat niet doe, dan blijft dat vastzitten en dan probeer ik er overheen te leven, maar het blijft wel zitten. Nee, laat het dan maar zo sterk mogelijk opkomen, ook al is dat helemaal niet zo prettig. Laat ik er maar weer in ontspannen, dat ik er werkelijk in wegzink. Dan pas gaat het oplossen, dan pas gaat het weg. Dus in die zin zei ik ook, op deze wijze moet je werkelijk die weg terug vervolgen, totdat je bewust wordt van jezelf, voorafgaande aan de vorming van die energieën. Die laag die is er altijd al, die oorspronkelijke laag, die is er altijd al. Alleen je zult die heel duidelijk bewust moeten herkennen als het meest eigene van zelf zijn. En dat is voorafgaande aan die vervormingen die er geweest zijn. Maar wanneer je ervoor zit, dan is het blanco. En dan is dat andere is echt ook al helemaal opgegaan in dat oorspronkelijke weer.
Heel graag. Hoe ontstaan die vervormingen?
Oh, dat zijn allerlei mogelijkheden.
Wat zei je?
Hoe de vervorming ontstaan. Ja.
Dus dat kan van alles zijn. Moet je maar eens kijken hoe dat gaat in een gezin met kleine kinderen. Gelukkig gaat het vaak goed, maar vaak gaat het ook fout. Alleen al het punt van jij kan niks. Of hou jij je mond, jij weet het niet. Wanneer het kind er gevoel voor is, kan het levenslang, kan het een belemmering zijn. Oh, ik kan niks.
Een kind kramt dan ergens iets weg.
Ja, precies.
Om niet te voelen.
Om het niet te voelen, maar het is ook meteen een imprinting in de psyche van dat kind, wat dan meteen ook de identiteit van het kind uitmaakt.
Het kind zoekt ook een identiteit, daar vindt het een
identiteit. Het krijgt daar een identiteit. En je ziet hoezeer dat sociaal wordt opgelegd, maar de manier waarop het wordt opgelegd, ja, dat is dus doorslaggevend. Hangt natuurlijk ook helemaal van het kind af, het is altijd een relatie. En, maar goed, de een die is als klein kind daar veel gevoeliger voor dan de ander. En alle kinderen die krijgen natuurlijk ergens zo'n imprint opgelegd. Het is nog verbazingwekkend dat er zoveel volwassenen zijn die niet al te veel problemen hebben. Dat ze niet allemaal neurotisch zijn of psychotisch. Dat is een wonder. Maar je ziet wel allerlei mechanismen in het kind om ergens toch nog te kunnen leven. Maar het zijn dus allemaal mechanismen, bijvoorbeeld verdringing. Ik kan me van heel vroeger herinneren dat ik dat gezegd heb, nou ja, nee, jullie kunnen meer vertellen. En ik ga mijn eigen gang wel. Ja, dat is ook een soort reactie erop. Nou ja, goed, dat zijn de dingen die je langzamerhand dan herinnert. Maar je ziet, de kinderen natuurlijk, die proberen op alle mogelijke manieren toch te kunnen leven. Of door secundair weer de ouders proberen te behagen en zo, lief te doen. Maar die kunstmatigheid, hè, dat gaat maar boven over elkaar heen en het gaat maar door. En bij volwassenen precies hetzelfde.
Als
je
daar nu nog last van hebt, dan zou je dus terug moeten naar ook naar die gebeurtenis.
Ja, maar dat zit hem dus intern in jezelf. Je zult dus terug moeten gaan in jezelf en daarin die gevoelsmatige energieën opnieuw herkennen die toen zijn aangebracht. Dus je zult het intern moeten ervaren. Teruggaande. Je laat je zakken. En het hoeft nog niet eens zo te zijn dat je het allemaal heel bewust nog eens een keer meemaakt ofzo. Dat kan, maar het hoeft niet. Maar wel die gevoelsmatige zaken, die moeten dus weer opnieuw daar zo zijn zoals ze toen zijn aangebracht. En wanneer je verder naar beneden gaat, dat je ook ervaart dat het op die manier ook kan oplossen. Dat ze er niet hoeven te zijn. wanneer het gebeurt met een stuk bewustzijn, zelf laat je je zakken met een stuk bewustzijn in de diepte. Dus dat zelf zijn als bewustzijn, dat blijft er. En daarom hoeven niet dezelfde dingen daar nog een keer bevestigd te worden. Maar dan merk je ook, het kan anders. Die dingen die kunnen ook oplossen.
Waarom zou het zichzelf weer bevestigen dan?
Oh, wanneer hij bijvoorbeeld in zelfbeklag daar terug gaat van, nee, moest kijken, ze hebben me altijd van vroeger af aan, hebben ze me altijd al op de nek gezeten. Bijvoorbeeld.
Spreek je vanuit die identiteit?
Want dan schiet je er niks meer op.
Ja. Maar je zei dat het kan anders. Ik kan toch ook het meeste zo. Dat je dan terug gaat. En dat roept een gevoel op, bijvoorbeeld iets. En dan gewoon dan met die aandacht naar dat gevoel en dan lost het zich op.
Ja, je zult er zelf dus in moeten gaan.
Ja. Ja, dat is eigenlijk wat je eerder al zei.
Ja.
Geldt dat ook voor angst?
Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Die angsten zitten natuurlijk ook heel diep. Maar ook die angsten die zijn ergens gekomen. Wat voor oorzaak die ook mogen hebben. Al was het alleen maar die fundamentele angst om de controle te verliezen. En zo te denken van, oh, nou ga ik eraan. Dus dat is dat ego dat altijd die controle wil houden. En wanneer het terugkeert naar het ego-complex waar het gevormd is. Ja, dat is ook gevormd onder invloed van de omstandigheden. Om in de eigen ervaring toch de dingen te kunnen beheersen en te kunnen leven. Ja, dus het hoeft niet specifiek te zoeken zijn naar die gebeurtenis. Wanneer je werkelijk in die pijn duikt, dan kunnen die beelden komen, zei ik, maar het hoeft niet. Het belangrijkste is dat je in die pijn duikt en daarin helemaal doorzakt. En dan gaat het echt oplossen. Of er ook beelden bij komen of niet.
Als je die pijn gaat objectiveren... Gaat het dan niet het risico dat je juist de pijn daar een grote mate van is, dat je jezelf gaat definiëren als iemand die pijn
ja. heeft? Natuurlijk. Een heleboel van die energieën die lossen op wanneer je afstand neemt in je bewustzijn, je gaat er naar kijken en je ziet de onzin ervan. Zo, oh nee, laat me los. Een heleboel energieën kunnen zo echt wel verdwijnen. Maar dieper zittende blijkt het meestal niet zo te kunnen.
Dat geldt dan vaak voor pijn en angst die zo duidelijk zich manifesteren dat het steeds weer opnieuw naar voren komt. Maar dan is het niet bijvoorbeeld dat je denkt van nou, daar zit nog ergens een pijntje, even daar naar kijken. Zeg maar.
Ja.
Maar dan is het wel zeg maar zo ver, zo diep, dat je het dan naar boven gaat halen, waardoor je het juist zeg maar groter maakt dan het is.
Nou, dat het naar boven komt is wel belangrijk. Alleen, het is maar de vraag of dat afstand nemen en zeggen, oh nee, ik heb er niks mee te maken, dat is mijn identiteit niet. Of dat werkelijk op dat niveau dan ook goed gaat. Of dat helpt. Want wanneer je hele diepzittende gevoelens hebt die je wel degelijk ziet, is het maar de vraag of die door dat zien alleen in het bewustzijn gaan oplossen. Dus dat geldt wel voor allerlei lichtere zaken, maar meestal niet voor die hele diepe zaken.
Ja, maar ook als je in pijn gaat zitten, kan het ook juist weer een manier zijn of een strategie zijn om zeg maar, op die manier van die pijn af te komen.
Wanneer je werkelijk in die pijn gaat duiken, dan verlies je jezelf. Als degene die pijn heeft en de pijn die verdwijnt ook. Dus dan is het helemaal geen strategie meer. Dus zolang het strategie is, dan is er altijd nog de notie om iets te regelen. Terwijl wanneer je werkelijk erin gaat, dan is dat weg. En zo zal het moeten, want anders dan hou je toch nog ergens iets achter.
Dan heb je geen keuzes meer.
En dan heb je geen keuzes meer, want er is geen ik meer die dat regelt en keuzes maakt. En pas dan kun je het echt doorleven.
Een pijn kan je dus heel duidelijk niet met allerlei persoonlijkheid, trucs, gedrag en zo oplossen.
Nee.
Absoluut niet.
Tot op zekere hoogte misschien, nee. Maar wanneer dieper gaat niet.
Nee. Maar ik denk dat als het nou zachter wordt, dan wordt dat misschien ook zachter.
Het komt meer op, het kan meer opkomen. En dan wordt het inderdaad zachter en dan heb je ook makkelijker de situatie dat je erin kunt gaan. Dus natuurlijk is het goed dat de hele sfeer zachter wordt. Wanneer het harder is, dan is het meer van, oh nee, afstand nemen, wat is dat nou? En nee, het is inderdaad het ook wat zachter worden, waardoor die afstand kan verdwijnen. Ja, dat is ook zo'n afweermechanisme.
Precies, en een goal te schieten en heel hard met die extremiteiten te
Ja, nee, zo zijn er nogal wat afweermechanismen.
Ja.
Is het afweermechanisme om niet te voelen?
Wat opnieuw?
Om niet te voelen?
Ja, precies. En toch die energie die zit er en die energie wordt afgevoerd en je hebt aandacht voor andere dingen. Nou, keihard daar en... Nou ja, dat is inderdaad om het niet te voelen, om het niet toe te staan.
Maar dat doe je dan ook omdat je op dat moment niet aan kan.
Precies. Daarom, het zijn natuurlijk alweer mechanismen die zo verlopen. Blijkbaar is het niet te verwerken.
En dan ben je niet kwijt het werk onzichtbaar.
Daarom.
Mag ik nog even terugkomen op yoga houden?
Ja.
Ik heb een boekje van deze Walter Kiers, yoga.
Ja.
Dat ik dus duidelijk die inkeer van Kashmir heb. Dus duidelijk het voelen van je eigen lichaam. Dus niet denken, voelen. En dan zeker met die energie die dan toch uitbreiden. En dat je eigenlijk de grenzen van je lichaam eigenlijk oneindig zijn, laat ik het zo zeggen. En dan zak je toch ineens toch ook in die pijn.
Ja, uitstekend. Wanneer dat maar het geval is, dat zei ik net. Yoga kan helpen. Maar dat ontslaat je het niet van om werkelijk in die pijn ook te zakken. Dus dat zal werkelijk moeten gebeuren, ook bij dat hele proces van inkeer, die energie laten ontwikkelen, laat maar ruim worden, het zakken in die energie. Jazeker. Dus dan is het gewoon een goed hulpmiddel, maar het principiële punt blijft wel, je zult toch moeten komen tot een overgave dat je werkelijk loslaat, ook in de dingen die niet prettig zijn.
Ik vind het heel leuk om verschillende dingen te horen van hoe het gaat.
Nou ja, wanneer het maar doorwerkt. Dan...
Het heeft ook wat te maken met vertrouwen in jezelf.
Ja, een stuk vertrouwen. Wanneer je loslaat, dan moet er een stuk vertrouwen zijn.
Of is het overgave?
En wat is overgave?
Dat is er gewoon bij.
Tuurlijk. Ja, het is wel het loslaten van die reactie, het terugkeer vasthouden, want het doet pijn, dat wil ik niet, en zo. Nee.
Maar ik merk met traumatische gebeurtenissen van het verleden bijvoorbeeld, hè, dat dat dan iedere keer, of tenminste, bij mij althans met één keer, kwam het daar niet vanaf. Dus dat was iedere keer weer opnieuw.
Dat kan.
Dat hoeft natuurlijk ook niet voor iedereen. Totdat op een gegeven moment je de gebeurtenis ziet en je voelt er niks bij. Neutraal.
Bijvoorbeeld.
Dan zou het, ja.
Maar dat is dus steeds weer verschillend, kun je van tevoren niet zo zeggen. hangt er vanaf hoe diep dat gaat bijvoorbeeld en hoe snel het boven mag komen. Wel steeds verder naar die kern van de eerste identiteitsvorming, dat is duidelijk. En dat is toch een ik-vorming.
De laatste die tegenhoudt om jezelf verder te zijn.
Ja, dat is wanneer het gaat om de totale openheid, kun je zeggen, oh, er hoort eerst van alles bij mijn eigen identiteit. Allerlei dingen die kun je aan de rand kun je wel makkelijk loslaten. Maar op het laatst krijg je toch wel te maken met de kern die het minst graag wil loslaten. Dat noemen we dan de kern van het ego. Want het is wel een ik-element. Dus dan gaat het werkelijk om dat ik-element. Echt ook los te laten, maar het is van jezelf als eerste persoon. Dus je kunt niet zeggen van, oh ja, daar zit het en nou laat ik het gewoon daar maar even los. Nee, het is iets wat hoort tot de kern van je eigen zelf zijn. En dat verdwijnt dan. Met het gevoel dat je zelf verdwijnt. Omdat dat eigenlijk het ankerpunt was van je identiteit.
Nou, je zegt zo van iemand die niet zakken. Maar ik merk wel, als het verdriet opkomt, dat het er niet uitkomt.
Ja.
Dan lukt het dan niet.
Ja. Dat is de praktijk dan vaak. Maar het principe blijft wel hetzelfde. Want wanneer het niet past, dan werk je het weg, voor zover het gaat. Maar later komt het toch weer op.
Hoe kan je daar doorheen?
Neem er de tijd voor. Blijf ervoor open. Blijf ervoor open. Pas dan kan het zich doorwerken, kan het zich uitwerken. Want wanneer je steeds weer zegt, nou nee, nou past het me niet, ik heb andere dingen te doen.
Ja, dat zei ik niet.
Nee, maar je zei wel van, nou kijk, het komt niet uit.
Het komt er niet uit.
Oh, komt er niet uit. Wanneer je werkelijk erbij blijft. Dan gaat het wel doorwerken. Dan gaat het niet.
Is het een angst die je blokkeert?
Ja, maar wanneer je erbij blijft, dan gaat het verder doorwerken. Wanneer je het niet afdekt, maar open houdt, die energie in. Geldt voor alle energieën, die zoeken de ruimte. En wanneer ergens die openheid is, dan komen die energieën. Nou ja, dat ligt voor de hand. Geduld is, wanneer het echt geduld is, dan is er niet meer een ik die iets wil regelen. Wanneer het hier gaat om het werkelijk je los te laten, over te geven, dan is er niet meer een ik die dat allemaal gaat regelen. Juist
ja,
niet.
Ja, maar je gaat bij geduld, zeg maar. Al wel weer snel een tijd
produceren. Dan is het geen echt geduld. Dan zeg je, ja, ik moet geduld oefenen.
Zou het niet vandaag, dan misschien morgen of zo.
Ja, maar dan weet je dat je fout zit.
Nou, je zei net, hoorde ik je zeggen, je moet ook de prettige dingen loslaten.
Ook, ja.
Dus eigenlijk nog veel moeilijker op een bepaald niveau dan de pijnlijke dingen bijna, denk ik.
Ja, dat kan. Dat kan. Het is wel moeilijker om dat te onderscheiden. Die minder prettige dingen, die tonen zich wel. En ja, die zorgen wel dat ze aandacht krijgen. Ja. Prettige dingen, nee, dan is het heerlijk. Een grote kans dat je zegt, nou, het gaat toch goed, het is toch prettig. Dus helemaal geen probleem. Dus er hoeft niks te veranderen.
Maar hoe moet je daar dan naar kijken, naar die prettige dingen? Ik bedoel, moet eigenlijk ten aanzien van alle ervaringen zeker neutraliteit zijn?
Precies. Wanneer je een klein beetje meer zo bewust wordt, meestal gebeurt dat via die minder prettige ervaringen. Dan krijg je langzamerhand ook een ruimer blik daarop, dat je doorkrijgt, nee, het gaat om elk vasthouden van wat voor soort ervaringsenergie dan ook. Of het nou minder prettig is of wel prettig is. Dus dat is dan een inzicht dat langzamerhand rijpt.
Waarom moet die prettig weer weg?
Nou, niks moet weg natuurlijk. Het gaat erom, wat ik net zei, dat je langzamerhand een inzicht kunt krijgen. Overal daar waar een binding is aan ervaringsenergieën. Of die nou prettig zijn of niet. Wanneer er een binding mee is, een band mee is, dan zie je dus ook meteen daarin ook de betrekkelijkheid, maar ook de beperking. Want wanneer, dat is dus ook een eigenschap van alle ook prettige ervaringen, ze zijn tijdelijk. Net zo goed als negatieve ervaringen, die energieën, die zijn ook tijdelijk. Dus wanneer je daar inzicht in krijgt, dan zie je dus hoezeer je ook dan je vastlegt op prettige ervaringen, die tijdelijk zijn. Dus na het wegvallen van die prettige ervaringen, dan voel je weer beroerd, want je wilt ze vasthouden. In die zin leer je zien waar het nou werkelijk om gaat. Het gaat werkelijk om de innerlijke verbinding ermee. Of het nou prettige energieën zijn of onprettige energieën, dat blijft hetzelfde.
Belemmeringen.
Dat zijn inderdaad beperkingen in je eigen sfeer. En dat merk je dus wat prettige ervaringen betreft. Vooral daar waar die prettige ervaringen dreigen te verdwijnen. Dus dan wil je ze vasthouden. Of wanneer ze verdwenen zijn, dan probeer je ze weer te herkrijgen. Dat is een eindeloos proces.
Maar dan zou je eigenlijk zeggen dat genot, seksueel of eetgenot, of wat voor genot dan ook, dat dus een obstakel kan zijn.
Voor zover je daar induikt en daar een interne band mee hebt, dat daarin iets zit waar je jezelf in geeft, dus dat je daarin een stuk identiteit in hebt, ja. Dan zie je ook dat daarin het lijden alweer in zit.
Maar in het moment intens genieten, hoeft niet een belemmering te zijn.
Wanneer het gaat om daar helemaal intern te genieten en daar is geen ruimer bewustzijn, dan zie je dus dat je er wel degelijk aan vastzit.
Dat een, op dat moment een vernauwing in je bewustzijn geeft.
Dat is nog steeds die vernauwing.
Ja.
Ook al zit er intern in het gevoel wel een stuk ruimte, maar het is een belemmering voor het ervaren van de voorafgaande ruimte. En dat is dus ook wel duidelijk dat wanneer ook in dat gevoel, wanneer het helemaal openkomt, dat het tijdelijk is, want even later dan is dat gevoel weer klein geworden. En dan ga je het weer zoeken, omdat die verruiming in dat gevoel op zich erg positief wordt ervaren. Maar je ziet, dan is het weer een zoeken dus naar die verruimende ervaring. Die ervaring die toch tijdelijk is. Dat is natuurlijk in dat zoeken van wat voor genot dan ook. Ook het gebruik van drugs, precies hetzelfde. Zeg ja, nee, het helpt om daar het gevoel helemaal ruimte te maken. Nou, wat is er dan op tegen, zeggen ze dan. Natuurlijk gebruik je drugs. Ja, moet je maar kijken. Wanneer je het één dag overslaat, dan voel je je beroerd. Zie je de afhankelijkheid? Niet alleen van die pilletje, maar van wat je ook gebruikt. Maar juist ook intern. Je wil zelf niet loskomen van dat heerlijke gevoel. Terwijl het een gevoel is en gevoelens zijn altijd tijdelijk.
Maar als je vanuit een, zeg maar, een totaal bewustzijn, als daar in het genot zich plaatsvindt, terwijl het bewustzijn totaal blijft, dan...
Ja, het blijft open. Het blijft totaal open. Dus de verschijnselen komen en ze gaan. Ze hebben geen effect op de eigen zelfstandigheid, op de eigen onafhankelijkheid, op de eigen openheid. Omdat die oorspronkelijke staat zo perfect is, is er dus ook geen zoeken naar. Omdat het dan totaal al open is. Meer dan welke conditie ooit zou kunnen geven.
Is iedere vorm van zoeken naar bevrediging dan niet goed?
Het heeft een beperking in zich en dat geeft lijden. Dat is het enige. Elk zoeken naar een bevrediging van een verlangen. Wanneer daar een beperking in zit in het doel, bijvoorbeeld alleen al dat het tijdelijk is, zie je dus dat ook dat zoeken naar bevrediging van dat stuk verlangen niet geeft wat je eigenlijk wil. Want het is een pseudo-iets. Want het eigenlijke verlangen is die oorspronkelijke oneindigheid. En de rest zijn compensaties die je zoekt.
Dus als je innerlijk tevreden bent, heb je geen behoefte meer te zoeken naar bevrediging?
Nee, in ieder geval niet meer op die oude manier. Het blijft open, dus het maakt niet uit. Wat er dan nog gebeurt, zoals ademen enzovoorts, kun je ook wel zeggen, ja, verslaafd aan lucht of zo. Maar het gaat toch helemaal spontaan en open, zonder dat er ergens een inperkende kracht is.
En zoektocht.
En zoektocht.
Steeds als je eigenlijk aan een ervaring van wat dan ook, of een pijn of genot is, als je daar je identiteit aan wil verlenen, dan is er een beperking.
Ja, zeker. Ja. Omdat je je vastbindt aan iets wat beperkt is.
Ja.
Dus verlangens verdwijnen als je niet meer wilt grijpen of vast wilt houden. Of fijne ervaringen wilt krijgen.
Oh, dat is hetzelfde. Dus wanneer je niks meer vast wil houden, is dat meteen dus dat al die verlangens naar iets specifieks verdwijnen.
Maar als je ineens gaat vasthouden, word je dan niet uiteindelijk vastgehouden door het andere feit dat je eerst gaat vasthouden?
Ik verstond niet helemaal dat laatste.
Als je niks gaat vasthouden.
Ja.
Dat je dan uiteindelijk vasthouden door alles wat je hebt geprobeerd zelf vast te houden.
Nee, want wanneer het niet meer vastgehouden wordt, is het open.
Identificatie niet meer van ik wil.
Ja.
Wel intent dan?
Ja. Omdat het vanzelf gaat. Juist, het wandelen is een heel mooi voorbeeld. Wandelen betekent niet dat je boodschappen moet doen. Je zegt, nou nee, ik ga hardlopen, want ik moet voor sluitingstijd nog boodschappen doen. Dan is het functioneel. Met wandelen, nee, je wandelt. En het lopen gaat vanzelf.
Verder hoeft er niks.
En verder hoeft er toch niks. Als er iets moet, nou, dan is het jammer, want dan mis je juist datgene waar het nou werkelijk om gaat in het gewone wandelen. Zeggen, nou, nou ga ik wandelen, want dan moet ik genieten.
Nee, je moet niet genieten, je wil genieten.
Ja, nou, hetzelfde. Ja, zie je nou de kunstmatigheid ervan?
Nee.
Nou moet je het nog eens een keer formuleren, zoals je net formuleerde. Zie je de kunstmatigheid ervan? Jij zit zelf te denken van, oh, die anderen die hebben bepaalde verwachtingen. Ik moet volgens hun verwachtingen aan hun verwachtingen voldoen. Ik moet presteren. Ik haal het zelf in mijn kop en dan denk ik dat ik zelf ook nog eens een keer moet gaan presteren. Nou, zou dat nog goed zijn in andermans ogen? Nou ja, dan moet ik toch weer eens een keer opnieuw even denken. Moet ik mijn normen wat bijstellen? Enzovoort, enzovoort. Zie je de kunstmatigheid? Als je dat nou allemaal eens een keer los zou kunnen laten. Ja. Er is een openheid. Ook van het functioneren hoor, dat gaat vanzelf. Maar alle verkramping is weg.
Ja, ik heb het steeds wel prettig ervaren als iets gelukt is.
Tot op zekere hoogte, dan is het mooi wanneer er eens een keer iets komt. Zeg, ja, dat is mooi. Maar het is iets anders dan wanneer je daaraan je eigen identiteit moet ontlenen. En dat doe je wel wanneer je alleen maar denkt aan de eisen van de anderen, want dan ben je alleen object voor de anderen. En dat ga je zelf ook nog eens een keer zo formuleren. In die zin formuleer je dan als slaaf van de anderen. Dus zakt letterlijk maar door alles heen.
Thank you.
Iemand nog? Is duidelijk, Indra? Ja?
Ja. Ja, nu. Ik zit heel erg in mijn denken.
Kun je het ook gevoelsmatig een klein beetje zo ervaren? Moet je daar maar in meegaan? Dan zit je niet meer zo in je hoofd. Je zult het dus in de eigen ervaring moeten herkennen. En dat is geen denken. Het zal ook in de eigen zijnservaring moeten gebeuren dat het openkomt. En dat is geen denken. Het gaat werkelijk om je eigen zelf zijn, om die sfeer van zelf zijn. Daarin heb je wel degelijk een soort bewustzijn, maar het is dan een gevoelsmatig bewustzijn en geen denkbewustzijn. Want het is een gevoelsmatig intern bewustzijn. Ja?
Ergens zijn ze toch allebei het denkmatig en het gevoelsmatig bewustzijn.
Ja, maar het denken heeft in ieder geval geen overhand. Je zit niet op het niveau van ik denk. Dan kun je beter beginnen met het niveau van ik voel. Omdat dan makkelijker ook dat ik verdwijnt en dan blijft alleen dat gevoelsmatig bewustzijn over. En meteen kun je vaststellen dat het oneindig is. Dat zelf zijn als gevoelsmatig bewustzijn is oneindig. Dat is intern heel gemakkelijk vast te stellen. Ja, maar ook dat het geen grenzen heeft.
Het heeft geen kleur.
Ja. Maar het heeft ook letterlijk geen grenzen. Wanneer je de grenzen zoekt, dan blijken ze er niet te zijn. Dan is dat natuurlijk een heel belangrijke vaststelling. Mijn zelf zijn heeft geen grenzen. Nou, als je daarvan de betekenis heel duidelijk ervaart, dat is nogal wat. dan blijf je in de controle zitten, dat is duidelijk.
Ja, precies. Dat bedoel ik.
Het is veel meer controle geeft, is spanning. Het verdwijnen van controle is ontspanning. Ontspanning is het tegenovergestelde van controle willen houden.
Ja, het begin is er wel, maar het doel daarvan is eigenlijk lastig.
Je zult dus werkelijk mee moeten gaan in ontspanning. Als je gaat slapen, dan blijf je toch ook niet zeggen, ik moet toch wel controle houden?
Nee, absoluut niet.
Nou, dus dat is dus ontspannen. Ja, zeg dat maar eens een keer zo, tegen jezelf. Nee, heel goed. Heel goed. En dan kan het zich ook indalen dat het werkelijk de grootst mogelijke werkelijkheid wordt. Dus dan verdwijnt zelfs de notie van, oh, dan gaat het wel goed. Ja, dat heb je met de kopie, die pak je niet allemaal.
Gisteren wel.
Thank you. is muziek vanuit kabbalistische jodendom. Met een hele formule. Er zit natuurlijk van alles achter, een idee. Wanneer het alleen dat gezang zou zijn, dan zou je makkelijk wegzwijmelen. Maar er zit dat tegendraads in, wat dan ook wel duidelijk werkt. Juist om bepaalde energieën los te maken. Waarschijnlijk vanzelf. Secundair wordt het wel ingepast in een eigen traditie natuurlijk. Dat al die klanken, jot, weet ik wat allemaal, elk woord heeft dan natuurlijk in die traditie een hele specifieke betekenis en dergelijke. Dat is een soort mantra is. Maar verder ook wat geluid betreft, ja, dat is toch iets wat langzamerhand dan zo ontstaat. Nou, waarschijnlijk heb je wel gemerkt dat die hele rare geluiden in het begin dacht ik ook, wat is dat nou eigenlijk? Er zit een storing erop, elektriciteit. Ja, nee, dat hoort er echt bij. En dan merk je ook dat het werkelijk ergens lichamelijk iets doet, energetisch. Ja, maar dit werkt veel minder verslavend dan wanneer het alleen harmonieus is.
Het is dan wel eerst een stuk weerstand waar je doorheen moet even, hè?
Dat kan, ja.
Ja.
Nee. Ja.
Voor het helpen een adjustment moet plaatsen, want anders gaat er iets kapot.
Ja. Nee, maar het is dan nou juist. Blijkbaar moet er in jezelf iets losgelaten worden. Als je dat tegenhoudt, dan blijft het helemaal niet leuk. Wil je het wel toelaat, dan gebeurt er wat. Ja. Marijke, heb jij nog praktische dingen?
Ik zat even niet.
Nee, het draait dus allemaal goed. Fijn zo.
Ja.
Even over de individuele gesprekken morgen, want meestal is het toch een kwartier, je hebt het 10 minuten steeds ingeschakeld, dat is natuurlijk wel heel erg weinig, maar morgen is er even wat ruimte, wanneer ik het even opnoem, Aatma, morgen, je staat hier om 16:40, 16, wanneer het 16:30 is, dan wanneer je iets eerder komt, ja?
Ja, is goed.
En Jochem om 16:45. En dan hebben we ietsje ruimte. Ja, oké. Dan is het thee.